Gemeente, een enkele mededeling vooraf. Aanstaande vrijdagavond zal er van 7:30 tot 9:00 en zaterdagmorgen van 9:30 tot 1:00 de voorjaarsverkoping zijn, waarbij alle hartelijk welkom zijn. Vandaag is de eerste collecte voor de kerk en de tweede voor de werkgroep Oost-Europa. En volgende week zondag is de collecte voor de kerkelijke kassen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen het derde vers van Psalm 43, zend Heer uw licht en waarheid neder. 43, het derde vers. Luisteren nu naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Wij lezen het woord des Heren uit het boek Numeri, hoofdstuk 11. Eerste verse 11 tot en met 17 en dan lezen we verder bij vers 24 tot en met 30. Twee gedeelten dus uit dit hoofdstuk. Numeri 11, we beginnen bij vers 11 en we lezen tot en met vers 17. En daarna vers 24 tot en met 30. En na de schriftlezing zingen we het derde vers van Psalm 119. Och, schonkt gij mij de hulp van uw geest. En Mozes zeide tot de Heere, waarom hebt gij aan uw knecht kwalijk gedaan en waarom heb ik geen genade in uw ogen gevonden, dat gij de last van dit ganse volk op mij legt? Heb ik dan al dit volk ontvangen? Heb ik het gebaard dat gij tot mij zoudt zeggen, draag het in uw schoot, gelijk als een voedstervader de zuigeling draagt, tot het land het welk gij hun vaderen gezworen hebt? Van waar zou ik het vlees hebben om al dit volk te geven? Want zij wenen tegen mij, zeggende, geef ons vlees dat wij eten. Ik alleen kan al dit volk niet dragen, want het is mij te zwaar. En indien gij al zo aan mij doet, dood mij toch slechts, indien ik genade in uw ogen gevonden heb. En laat mij mijn ongeluk niet aanzien. En de Heere zeide tot Mozes, verzamel mij 70 mannen uit de oudsten van Israël, dewelke gij weet dat zij de oudsten des volks en deszelfs ambtlieden zijn. En gij zult hen brengen voor de tent der samenkomst en zij zullen zich daar bij u stellen. Zo zal ik afkomen en met u aldaar spreken. En van de geest die op u is, zal ik afzonderen en op hen leggen. En zij zullen met u de last van dit volk dragen, opdat gij die alleen niet draagt. En dan verder bij vers 24. En Mozes ging uit en sprak de woorden des Heren tot het volk. En hij verzamelde 70 mannen uit de oudsten des volks en stelde hen rondom de tent. Toen kwam de Heren af in de wolk en sprak tot hem. En afzonderende van de geest die op hem was, legde hem op de 70 mannen die oudsten. En het geschiedde als de geest op hen rustte, dat zij profeteerden, maar daarna niet meer. Maar twee mannen waren in het leger overgebleven. De naam van de ene was Eldad en de naam van de andere Medad. En de geest rustte op hen, want zij waren onder de aangeschrevenen, hoewel zij tot de tent niet uitgegaan waren. En zij profeteerden in het leger. Toen liep een jongen heen en boodschapte aan Mozes en zeide, Eldad en Medad profeteren in het leger. En Jozua, de zoon van Nun, de dienaar van Mozes, een van zijn uitgelezen jongelingen, antwoordde en zeide, mijn heer Mozes, verbied hun. Doch Mozes zeide tot hem, zijt gij voor mij ijverende? Och, of al het volk des Heren profeten waren, dat de Heren zijn geest over hen gaven. Daarna verzamelde zich Mozes tot het leger, hij en de oudsten van Israël.
Oh.
Voor des heren, voor de prediking van deze morgen vindt u in het zojuist gelezen schriftgedeelte het 11e hoofdstuk van Numeri en daarvan de versen 28 en 29. En Jozua, de zoon van Nun, de dienaar van Mozes, een van zijn uitgelezen jongelingen, antwoordde en zeide: mijn heer Mozes verbiedt hun. Doch Mozes zeide tot hem: zijt gij voor mij ijverende? Och, of al het volk des Heeren profeten waren, dat de Heere zijn geest over hen gaven. Wij willen eerst het aangezicht van de Heere zoeken om hem om zijn onmisbare zegen te bidden. En dan willen wij in onze gebeden dankzegging doen voor Jorine Butt, die weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Voor het feit dat broeder en zuster van der Laan uit de Klaver, Bert van der Laan, in de afgelopen week mochten gedenken dat ze 50 jaar getrouwd waren. En dankzegging ook voor de familie Ten Kate van het schoolpad waar in de afgelopen week een zoon werd geboren. Voorbeden doen we voor zuster C. Born uit de Hobbemastraat, die deze week in het Acacia ziekenhuis in Rotterdam een operatie aan een van haar heupen moet ondergaan. Voorbeden ook voor zuster Blok, die in de afgelopen week zo'n soortgelijke operatie ook in Icazia al reeds onderging. En zuster Corrie Stolk nog altijd in Calando. Laten wij samen bidden. Getrouwe God, we mogen samen uw heilig aangezicht zoeken, nu gij ons op deze zondagmorgen weer in uw huis brengt. En nu wij weer van u het woord, het eeuwige woord ontvangen. We mogen het weer gaan beluisteren, Heren, om op deze wijze opnieuw onderwezen te worden in de heilige schriften. En die schriften die kunnen ons wijs maken tot zaligheid, dat geldt van geen enkel ander boek. En zeker niet van een of ander menselijk geschrift, maar ook niet van een of ander godsdienstig geschrift. Heere, het is het evangelie van u en dat is het alleen dat ons die wijsheid zal kunnen geven. Dat ons de vragen zal kunnen beantwoorden hoe een mens zalig kan worden, verlost van zonde en schuld, verzoend met God tegen wie hij gezondigd heeft. En dat vinden we nergens dan alleen in het evangelie. En alles wat daarmee samenhangt en wat u belangrijk genoeg hebt om ons bekend te maken, dat vinden wij ook in datzelfde evangelie. En in die dingen wilt u ons zondag aan zondag onderwijzen, Heren. En het behaagt u om ons nog altijd die gelegenheden te schenken, dat we naar uw huis mogen komen en dat we ons mogen neerzetten onder de prediking van het evangelie. Dat is een voorrecht, maar het is ook een verantwoordelijkheid. Een verantwoordelijkheid voor hen die geroepen worden om het evangelie te verkondigen. Wat is het gevaar duidelijk aanwezig, Heren, dat in de verkondiging van dat woord menselijke meningen over dat woord gaan heersen. En dat menselijke vondsten dat woord gaan verduisteren. En dat de prediker het evangelie in de weg staat, in plaats dat hij het doorgeeft. Heren, en meer heeft hij toch ook niet te doen. Om het niet te vermengen met eigen wijsheid en eigen inzichten, maar om te spreken wat gij te spreken geeft. Laat dat zo mogen zijn, Heren, ook vanmorgen, ook vandaag. En wilt ge dat geven overal waar het woord verkondigd wordt. Maar er is ook een gevaar voor degenen die luisteren. Heren, u weet dat wij zo gauw ook met onze eigen gedachten het gepredikte woord doorkruisen. En dat onze gedachten ons op een ander pad kunnen voeren dan op het pad waarop gij ons wilt voeren. We kunnen met allerlei dingen bezig zijn in uw huis. En we kunnen zelfs bij het luisteren naar uw woord ook nog allerlei vraagtekens plaatsen. En we kunnen dat woord ook in ongeloof verwerpen en naast ons neerleggen. Heren, u weet hoe vaak we dat al deden. En u weet hoe het vanmorgen bij ons is. Als we wel naar de kerk zijn gekomen, maar hoe en in welke gesteldheid en met welke begeerte en met welke verwachting Of misschien helemaal niet met een begeerte. En misschien helemaal niet met een verwachting. Heer, en zo liggen er ook allerlei gevaren op het pad van de kerkganger. Dat het woord toch uiteindelijk ook zijn werking niet doen kan. En dat er allerlei andere zaken zo belangrijk ons toelijken. Dat de prediking van vandaag vruchteloos zal zijn. Dat de vogels komen om het zaad weg te pikken. Dat het onkruid zo hard opgroeit dat het over het gestrooide zaad heen groeit en het verstikt. Dat de hitte van de zon het gestrooide zaad ook doet omkomen. Heren, er zijn zoveel gevaren. En nu moeten we voor al die gevaren bewaard worden. En we moeten door uw geest geleid worden. En daarom wat we zongen, dat is ook passend om het nogmaals in ons gebed aan u voor te leggen. Och, schonkt gij ons de hulp van uw geest. In spreken en in luisteren. En laten we zo ervaren, o God, dat u in ons midden wilt zijn. Want dat zal dan ook merkbaar zijn. De ziel die het ondervindt zal het zeker weten. Dat de Heere zijn woord voor hem of voor haar tot zegen stelde. Maar het zal, doordat het woord ook beslag krijgt in het midden van de gemeente merkbaar zijn, Heere. Leg gij dan zelf beslag op onze harten. En wilt gij ons winnen, inwinnen voor uw zalige dienst. Geef dat uw woord open mag gaan. Dat we verstaan mogen wat gij ons in dit uur te zeggen hebt. Als opnieuw iets uit het leven van Jozua onze aandacht vraagt. Heren, laat uw geest ons bij de overdenking mogen leiden. Gedenk gij aan alle die hier niet zijn kunnen. We bidden voor de zieken. U weet dat er ook nu weer zijn in ons midden die bijzonder uw zorg en uw hulp nodig hebben. Dat geldt nog altijd van Corrie Stolk, heren. U laat haar nog altijd in het land der levenden. Al is contact met haar vrijwel onmogelijk geworden. En toch, heren, ze is er nog. En u alleen weet wat de bedoeling van haar leven, van de verlenging van haar leven tot dusver is. Zou het mogen wezen, heren, dat al is ze voor mensen dan niet meer aanspreekbaar of bereikbaar, dat u dan toch door uw onwederstandelijke genade tot haar ziel spreekt. En dat zij mag ondervinden dat gij aan haar denkt. Heren, wij bidden u ook voor zuster Born, die deze week op haar hoge leeftijd een operatie moet ondergaan. Dat kan best goed gaan, heren, maar alleen als u erin meekomt. Niet als het van mensen afhankelijk is. Dan kunnen er zomaar complicaties komen en die kunnen zelfs van zulke aard zijn, heren, dat de operatie niet geslaagd genoemd kan worden. Maar als u erin meekomt en als u haar leven beveiligt en beschermt en als u de doktoren alles geeft wat nodig is, heren, dan zal deze ingreep haar ook tot zegen kunnen zijn. Wilt u dat dan genadig doen en haar leven samen met dat van haar zuster nog wat sparen? Laten ze uw naam mogen leren kennen als die naam die voor het oprecht gemoed van al uw gunstvolk goed is. Heren, wij bidden u ook voor zuster Blok. U hebt haar doorgeholpen in de afgelopen week. Zij mag alweer aan het herstellen zijn. Uw hand, uw sparende hand was nog over haar uitgestrekt. En we erkennen uw goedheid voor die weldaad aan haar geschonken. Maak het ook verder nog wel, o God. Danken u ook dat Jorine But toch ook alweer vrij spoedig naar huis mocht terugkeren. Heren, u hebt ook al dat jonge leven in uw hand willen houden. Wilt gegeven dat nu de operatie achter de rug is, het zal mogen blijken dat ze er echt ook baat bij mag hebben. En maak gij zo verder ook uw weldaden daar aan haar en aan dat gezin waar ze toe behoort, heerlijk en groot. We mogen u danken, heren. Ook voor het feit dat broeder en zuster van der Laan deze week mochten gedenken hoe gij hen een hele periode van 50 jaren hebt gespaard, samen hebt gelaten. Heren, u hebt hen dat voorrecht geschonken. En Wat zullen we met al de voorrechten doen en met al de zegeningen? Als gij ze geeft, dan wilt ge er toch ook zelf de eer uit ontvangen. Laten ze die eer u mogen toebrengen, heren. En wilt gij hen verder op hun levensweg ook vergezellen en leiden en uw onmisbare zegen betonen. Want aardse zegeningen, als we die ontvangen, ze zijn rijk en ze betonen ons uw goedheid. Maar als gij onze ziel redt van het verderf, heren, dan is dat meer dan uw goedheid. Dan is dat onverdiende genade. Schenk hen dat in uw gunst. En dan ook danken wij uw naam dat ge bij Mark en Clarien ten Kate in de afgelopen week een zoon deed geboren worden. Heren, ze hebben dat kind uit uw hand mogen ontvangen. Het is een nieuw schepsel uit uw hand, heren. Een kind, een mens op aarde geboren met een eeuwige bestemming. Dat geldt van elk mensenkind dat ter wereld komt, ook van dit jongetje. Heren, wij bidden van u dat u de ouders genade wilt schenken om het groot te brengen en op te voeden. En dat alles tot eer van u. En mag het ook tot waarachtig heil van dit kind zijn. Versier het dan, kon het zijn ook vroeg al, met de vrezen van uw naam. Heren, zo hebben wij reden te bidden. We hebben ook reden om te danken, maar hoe zullen we bidden en hoe zullen we danken? Alweer alleen door de geest der gebeden. Die moet het ons leren en die moet er ons oprecht in maken. Heren, wij bidden van u. Laat dan onze beden door u gehoord worden en laat onze dankzegging door u aanvaard worden. Ter wille van Christus Jezus, die biddende en die dankende hoge priester. Wees zo met ons, gedenk aan alle die het moeilijk hebben. Heren, we leven in een wereld waarin we gedurig horen van ramp en leed. We bidden van u voor hen die getroffen zijn door rampen en door ellenden, dat u ze gedenken wilt. En dat al die dingen die gij toch doet in deze wereld, ons maar niet dat die dingen toch maar inderdaad ook vrucht mogen dragen. En dat we er lering uit mogen trekken en dat we uw stem erin mogen horen. En dat wij in hartelijke bewogenheid met zoveel die lijden en in zorg en moeite verkeren, u de Heere gedurig mogen vragen of gij u ontfermen wilt over de werken uwer handen. Hoor ons, o God, om Jezus wil. Amen. We zingen uit de 68ste psalm, het 13e en het 14e vers. Looft God in zijn gemeente alom en uw God, o Israël, heeft de kracht door zijn bevel u toegebracht. 13 en 14 van 68. Gemeente, de geschiedenis die vanmorgen voor ons ligt, brengt ons opnieuw in aanraking met Jozua. Het is dan zeker waar dat het hoofdaccent niet op Jozua valt, maar veel meer op Mozes en nog veel meer op wat de Heere doet in deze periode in Israëls geschiedenis. Maar niettemin, wij krijgen toch ook weer iets te zien van wie deze Jozua was. Vorige week hebben we met elkaar gezien dat de Heere hem ging opleiden, dat de Heere hem ging toerusten om straks ook de taak van Mozes te kunnen overnemen en leidsman van het volk Israël te kunnen zijn bij de verovering van het land Kanaan en bij de verdeling van dat beloofde land. En in die periode van opleiding heeft Jozua heel veel in de directe nabijheid van Jozua, van Mozes vertoefd. Maar zo zagen we, hij heeft ook heel concreet in de directe nabijheid van de Heere mogen vertoeven. Hij was met Mozes op de berg en hij was in de tent der samenkomst, waar de Heere tot Mozes kwam spreken. Jozua was daar zelfs nog als Mozes allang naar zijn eigen tent gegaan was. En die periode van afzondering, van dat in de nabijheid van Mozes en in de nabijheid van de Heere verkeren, is voor Jozua ongetwijfeld tot zegen geweest. Tot nog toe hebben we alleen maar pluspunten van Jozua gezien. Maar deze man heeft, net als wij allemaal, ook zijn negatieve kanten gehad. En deze man moest niet alleen maar onderwezen worden en opgeleid worden, maar hij moest bij tijden ook gecorrigeerd worden en teruggezet en teruggewezen. Dat komen wij in de geschiedenis die vanmorgen voor ons ligt tegen. En daar komen we trouwens ook tegen dat Mozes, de voorganger en de grote leidsman en het voorbeeld van Jozua, zijn zwakke en zelfs zijn zondige kanten heeft gehad. Daar zwijgt het woord van God ook niet over. Het zal u toch ongetwijfeld ook wel eens opgevallen zijn dat het woord van de Heere de werkelijkheid niet mooier maakt dan de werkelijkheid is. De Bijbel is geen roman. En wat ons over Jozua en Mozes beschreven wordt, dat wordt ook niet op een manier beschreven waarbij deze mensen alleen maar verheerlijkt worden, waarbij het alleen maar de grote helden worden. Maar hun zwakke kanten en hun zondige geaardheid wordt niet verzwegen. De Heere is wat dat betreft heel eerlijk en gelukkig, want dat kan ook nog een bemoediging zijn. Zelfs de groten in het Koninkrijk der Hemelen, zelfs mensen als Mozes, de man Gods, met wie God sprak, zoals een vriend met zijn vriend spreekt, aangezicht tot aangezicht, zelfs die Mozes is een onvolmaakt mens geweest, met zonden en met zwakheden. En dat wordt ons in dit 11e hoofdstuk van het boek Numeri eerlijk verteld. We komen Mozes daartegen en dat was het begin van onze schriftlezing als iemand die zichzelf beklaagt en die tegen de Heere zegt dat de Heere hem veel te veel opgelegd heeft. De taak die hij moet verrichten, leidsman van Israël te zijn, gaat zijn krachten verre te boven. En dat is wel waar, daar heeft Mozes gelijk in. Maar waar hij natuurlijk veel te ver in gaat, is dat hij dat als een verwijt tegenover de Heere zegt. En dan slaat hij een hoge toon aan, om niet te zeggen een brutale toon. Heb ik al dat volk soms ontvangen? Heb ik het soms gebaard? En dat geeft geen pas voor niemand. Mozes is eigenlijk op het punt, zo lazen we ook, om het er maar bij te laten zitten, om het op te geven. Hij is dat gedrag van het ondankbare volk Israël zat. En dan neemt hij het de Heere kwalijk dat hij dag in dag uit toch maar voor dat volk moet zorgen. Hij wil zelfs liever sterven dan daar verder mee gaan. Nou, dat toont Mozes zwakke kant. Mozes zondige bestaan. Hoezeer de Heere hem ook bevoorrecht en begenadigd had, deze mens is kennelijk ook nog de zondige neigingen van zijn boze bestaan niet te boven gekomen. Nog altijd, ook hij, onvolkomen en met zonde bevlekt. En de Heere houdt er rekening mee. Want wat wij lezen, dat is geen woord van terechtwijzing. Geen woord van berisping. Geen woord van bestraffing. Nee, hier niet. De Heere handhaaft tegen Mozes ook zijn rechten wel. En dat komen we ook tegen als hij opnieuw zich helemaal vergaloppeert. In het 21ste hoofdstuk, in het 20ste hoofdstuk van het boek Numeri lezen we daarvan. En dan komt de Heere met de afrekening. En dan krijgt Mozes te horen dat hij het volk wacht brengen tot aan de grens van Kanaan. Maar verder niet. Ja, de Heere handhaaft zijn rechten ook tegenover Mozes. En als Mozes de Heere niet heiligt voor het aangezicht van Israël, dan zal Mozes dat ook weten. Maar hier toont de Heere zijn grote langmoedigheid. En zijn grote geduld. En hier verwijt hij Mozes niet zijn ondankbaarheid en zijn wederspannigheid. Maar hij komt hem tegemoet. En hij zegt, Mozes, ik zal u helpen. De Heere heeft in die klacht van Mozes toch ook een element van billijkheid gehoord. Het is ook onnoemelijk zwaar voor Mozes alleen om dat ganse volk te leiden. Met al zijn grillen en zijn al zijn ondankbaarheden. En daarom belooft de Heere aan Mozes dat hij hulp zal ontvangen. God zal 70 mannen uit Israël met de Heilige Geest begiftigen. Met dezelfde geest die nu al op Mozes is. En als deze mannen met de geest die op Mozes is, zelf ook zullen begiftigd zijn, dan zullen ze in staat zijn om Mozes bij zijn taak te assisteren. Hem te hulp te komen. En met name op het godsdienstige terrein leiding te geven. We lezen in het boek Exodus in hoofdstuk 18 al eens eerder van 70 mannen die uitgekozen waren. Maar die kregen een taak ten aanzien van allerlei maatschappelijke en sociale problemen. Waar Mozes ook al alleen voor stond. Die moesten bijvoorbeeld recht spreken. Die moesten de dingen bijleggen. Twist en tweedracht. Dat waren die 70 die in Exodus 18 genoemd worden. Maar deze zijn mensen die op godsdienstig terrein, ten aanzien van de verhouding tot de Heere, Mozes komen assisteren. En daarom ontvangen zij in bijzondere zin, zo belooft de Heere, de Heilige Geest. Mozes moet die mannen zelf uitzoeken. Alleen zegt de Heere er wel bij aan welke criteria, aan welke voorwaarden die 70 mannen moeten voldoen. Het moet een oudsten zijn in Israël en Mozes moet er overtuigd van zijn dat het inderdaad de oudsten van het volk en de ambtlieden zijn. En in de tweede plaats verordent de Heere dat deze mensen allemaal bij de tabernakel moeten samenkomen. En als ze bij de tabernakel zullen zijn samengekomen, dan zal de Heere zijn geest op hen leggen. En dan zal de Heere daardoor voor heel Israël tegelijkertijd duidelijk maken dat deze mensen door hem zijn uitgekozen en door hem zijn aangesteld en door hem zullen worden bekwaamd. Want op het moment dat de geest op hen komt, zullen zij profeteren. En zo gebeurt het. Als ze allemaal bij de tabernakel aangekomen zijn, dan zo lezen wij zonder de Heere van de geest die op Mozes af was af en hij legt die op deze 70. Betekent dat dat nu Mozes voortaan met een geringer aandeel van de Heilige Geest zal moeten volstaan? Dat een groot deel van hem wordt afgenomen en dat hij dat niet terugkrijgt? Nee, zo moet u dat niet opvatten. Die mensen die krijgen dezelfde geest in dezelfde mate als Mozes. En Mozes deelt nog altijd in dezelfde mate als voorheen in de werkzaamheden en in de genadegaven van de Heilige Geest. Denkt u maar aan wat je met één kaars kunt doen. Je kunt met één kaars 70 andere kaarsen ook aansteken. Maar het licht van die eerste kaars is daarmee niet minder geworden. Zo moet u het zich dan maar voorstellen. En dan merkt het volk het ook, dat deze 70 door de Heere zijn uitgekozen. Want ze beginnen te profeteren, zo lezen we. Beginnen ze nu allemaal de toekomst te voorspellen? Wij hebben wel eens de gedachte dat profeteren zoiets is als de toekomst voorspellen. Zeggen, de dingen die in de toekomst zullen gaan gebeuren. Nou, dat is zeker een onderdeel van het profeteren, maar het is niet alles. Ik denk dat wij in dit geval aan iets heel anders moeten denken. Zoiets als wat we in de geschiedenis van Saul later ook lezen. Saul krijgt ook de geest. En die gaat ook profeteren. Dat wil zeggen, in een soort geestvervoering raakt hij. En in die periode waarin hij in geestvervoering is, spreekt hij de grote werken Gods. Zoals ook op het Pinksterfeest. Als de Heer zijn geest uitgiet op die 120 die daar samen zijn. En als ze met tongen beginnen te spreken in andere talen. Zo lezen wij in onze vertaling, maar dat is de tongentaal geweest. Dan verkondigen ze, zo horen de mensen die ernaar luisteren, dan verkondigen ze de grote werken Gods. En dan blijkt dat het toch niet helemaal klopt. Want er moesten er 70 komen en er zijn er maar 68 gekomen. Twee van die 70 zijn er niet bij. Eldad heet de ene en Medad heet de andere. Waarom zijn die er niet? Waarom zijn ze weggebleven? Waarom zijn ze gewoon in het legerkamp gebleven? Was dat uit bescheidenheid? Dat ze zichzelf er eigenlijk niet bij durfden rekenen, dat zij in eigen gevoel niet waardig waren om tot die taak geroepen te worden? Of was het heel wat anders? Was het onachtzaamheid? Hebben ze die uitnodiging wel gekregen van Mozes, maar hebben ze de schouders erover opgehaald en gedacht, wat moeten we daar nou mee? Of waren ze niet in staat om te komen door een of andere oorzaak? Was het onmacht? Het kan allemaal zo zijn, maar we weten het niet. Maar ze horen er toch wel bij die 70. Ze horen wel bij de aangeschrevenen, bij de uitgenodigden, bij de geselecteerden. En omdat ze er wel bij horen en omdat de Heere ze er ook bij rekent, wat hun reden voor afwezigheid dan ook geweest is, omdat de Heere hen er toch bij rekent, deelt hij ook aan die twee zijn geest uit. En zij beginnen net als die andere 68 ook te profeteren. Alleen zij doen het in het leger. Gewoon in hun eigen tent of voor hun eigen tent. En daar krijgt Mozes bericht van. Want dat heeft onder het volk kennelijk nogal wat consternatie gewekt. En dus gaat een jongen snel aan Mozes vertellen dat Eldad en Medad profeteren in het leger. En dan blijkt dat Jozua ook dit keer weer in de buurt van Mozes verblijft. Zoals dat wel vaker en meestal het geval was. Als deze boodschap aan Mozes wordt meegedeeld, dan hoort Jozua het ook en Voordat iemand Jozua wat vraagt, heeft hij al heel impulsief zijn mening gegeven en reageert hij door tegen Mozes te zeggen: mijn heer Mozes, verbied het hun. Hij wil er zo snel mogelijk een eind aan gemaakt zien. Waarom? Ik denk dat Jozua daar twee redenen voor had. En de eerste reden was: het is niet gepast dat dit gebeurt. Want het is een regelrechte bedreiging voor het gezag en voor de positie van Mozes. En Jozua heeft zo'n hoge achting voor Mozes. En daarom mag dit niet. Mozes' gezag moet niet in twijfel getrokken worden. Mozes' positie moet niet aan het wankelen gebracht worden. Hij moet blijven die hij is. Dat gunt Jozua hem. En Jozua is ervan overtuigd dat dat ook voor het welzijn van het volk zo zal zijn. En het tweede waarom Jozua dit zegt, dat is omdat wat er nu in het leger gebeurt helemaal buiten de orde is. Had de Heere niet uitdrukkelijk gezegd dat die 70 naar de tabernakel moesten komen? Daar moesten ze toch zijn. Daar zou de Heere van de geest van Mozes afzonderen en op die 70 leggen. En daar zouden ze ook allemaal te weten komen dat ze de geest alleen ontvangen via de middelaar. Dat is geestelijk ook nog zo, gemeente. Ik pas nu nog niet toe, ik kom daar straks wel aan toe. Maar dat is in ieder geval ook waar. De geest kan alleen maar ontvangen worden in gemeenschap met de middelaar. En omdat die twee daar niet zijn, kan dat allemaal zo met hen niet gebeuren zoals dat eigenlijk moest gebeuren. Ze waren er niet. Dat was ongehoorzaamheid. En ongehoorzamen hebben volgens Jozua geen recht op de geest. Recht om te profeteren. En ze moeten dus zwijgen. Vandaar, mijn heer Mozes, verbied hun. U zegt, die reactie van Jozua doet mij sympathiek aan, terecht. Het getuigt van groot respect voor Mozes. Het getuigt van een hartelijke verbondenheid aan Mozes. En het valt niet te ontkennen, Jozua heeft gelijk. Eldad en Medad hadden bij de tabernakel moeten zijn. En er dient toch orde te zijn onder Israël. Dat had de Heere toch het volk ingeprent. Hij had precies bepaald waar elke stam zich moest legeren op hun reizen. Hoe de tabernakel moest staan, in welke richting en wie er aan de westkant en wie er aan de oostkant en wie er aan de noordkant en wie er aan de zuidkant van de tabernakel gelegerd moesten zijn. En hoe ze zouden moeten optrekken, in welke volgorde, welke stam eerst en welke stam aan het einde. God had zoveel voorschriften gegeven waaruit duidelijk blijkt dat hij een God van orde is en niet van verwarring. En daar handhaaft, daar houdt Jozua zich aan. Dat hadden Eldad en Medad ook moeten beseffen. Ze hadden bij de tabernakel moeten zijn. Maar hoe sympathiek ons die spontane reactie van Jozua ook mogen zijn, en hoezeer we hem ook gelijk kunnen geven in bepaalde opzichten, toch zat hij ernaast. En dat blijkt wel uit wat Mozes als antwoord aan Jozua geeft. Twee dingen. Zijt gij voor mij ijverende? Jozua, meen je dat je het voor mij moet opnemen? Denk je dat je mij moet verdedigen? Ben je bang dat anders mijn eer gaat tanen? Maar dat is niet nodig. Dat is helemaal niet zo belangrijk. Mijn eer, mijn positie, mijn aanzien, het respect dat de mensen tegenover mij moeten hebben, daar gaat het niet om. Het gaat niet om een mens, Jozua. Het gaat ook niet om mij. Maar het gaat om de Heere. En het gaat om de eer van de Heere. En daarom voegt Mozes er onmiddellijk aan toe. Och, of al het volk des Heeren profeten waren, dat de Heere zijn geest over hen gaven. Hij bedoelt maar te zeggen, wat zou het een zegen zijn als uit al die tenten van het legerkamp van Israël de lof des Heeren zou worden gehoord. Als ze allemaal, niet die 70 alleen, die 68 plus 2, maar allemaal bij de tabernakel en er een end vandaan, vervuld zouden zij met de Heilige Geest, om te spreken de grote werken Gods. En Mozes ziet het in al zijn ruimhartigheid op dit ogenblik, al een ogenblik als in een visioen voor zich. Heel het volk begiftigd met de Geest, heel het volk aangevoerd en aangevuurd door de Heilige Geest. Wat zou Mozes het graag zien? De Geest op allemaal. En niet op een paar. Mozes verzucht eigenlijk dat de Heere het maar spoedig Pinksterfeest zal doen worden. Pinksteren. Als hij zijn geest zal uitstorten op alle vlees. En als niet alleen Eldad en Medad, maar ook zonen en dochters, jongens en meisjes, zullen profeteren, omdat de Heere zijn geest ook op hen geeft. Dat zou Mozes graag zien. En dat de Heere dan niemand in heel Israël zou overslaan. Hij gunt het ze allemaal. Hoe komt het dat Mozes nu ineens zo spreekt? We hebben hem horen klagen, we hebben hem horen mopperen, we hebben hem horen murmureren, we hebben hem tegen de Heere opstandige klachten horen uiten. En nu, ja, zo moet hij Jozua corrigeren, maar hij moest zelf eerst gecorrigeerd worden. En God deed dat. God deed dat heel lieflijk. God deed dat heel beminnelijk. En als hij zo door God terecht gewezen is, en als hij zo ook geleerd heeft zijn eigen dwaasheden te zien en te erkennen, dan weet hij zich nu geroepen om die ander, die dienaar van hem, die hij ook zo uitnemend lief heeft, te corrigeren en op zijn plaats te zetten. Gemeente, het is toch waar, als een mens van de Heere goede tierenheid ontvangen heeft, dan wordt hij toch ook ruim van hart, of niet? Als de Heere op ons heeft willen neerzien, dan gun je het toch ook aan een ander. En als de Heere je in liefde heeft willen corrigeren en van je dwaalweg heeft willen terugbrengen, dan begeer je toch ook een ander tot een hand en een voet te zijn, om hem ook te vermanen, lieflijk. En als het moet ook scherp, maar dan toch met liefde. Wel, dat is de geschiedenis in korte lijnen zoals we die in nummer 11 tegenkomen. En zoals we dat dan gewoon zijn, doen we het ook vanmorgen maar weer. We vragen, wat heeft de Heere ons hierin te zeggen? Uiteindelijk, prediking moet niet alleen uitleg, maar ook toepassing van het woord van God zijn. En wij horen het vandaag in onze situatie. En wat heeft de Heere ons in onze situatie nu in dit gedeelte van zijn woord te zeggen? Het eerste wat ik met u zou willen overdenken is, in de kerk, het ging er over Israël, maar dat was de oud-testamentische kerk, in de kerk dient orde te zijn. Maar orde alleen is niet genoeg. In de kerk dient alles ordelijk toe te gaan. Maar als alles ordelijk toegaat en als dat alles is, dan zijn we er nog niet. Dan is dat niet genoeg. Ik zei al, Jozua had natuurlijk wel gelijk. Al dat ermee, dat waren buiten de orde. Ze waren in het leger gebleven. En ze hadden bij de tabernakel moeten zijn. Waarom? Ja, omdat God dat gezegd had. En wat God gezegd heeft, dat dient gerespecteerd, dat dient geëerbiedigd, dat dient gehoorzaamd te worden. Daar geldt geen excuus voor. God had het gezegd. En dus waren zij fout. Want er hoort inderdaad orde te zijn. Ik zei u dat al, de Heere heeft allerlei regels gegeven waarin dat blijkt. En alles in Israël moest naar die door God gegeven orde geschieden. Want hij is, en dat vind je nou ook in het Nieuwe Testament precies terug. In Paulus' eerste brief aan de Korintiërs heeft hij nog op dat thema wel eens een keer de aandacht moeten vestigen. En we vinden het heel nadrukkelijk, met name in het 12e en in het 14e hoofdstuk. Waar het gaat over het leven binnen de gemeente en waar de dingen van de eredienst, van de kerkdienst worden beschreven. En in dat verband zegt de apostel heel nadrukkelijk, God is geen God van wanorde en verwarring. En daarom is in de kerk alles wat op vrij buiterij lijkt, verkeerd. Dat geldt nog. En we kunnen desnoods met een beroep op onze vrijheid ons allerlei dingen eigenmachtig permitteren en allerlei dingen willen veranderen, maar dat brengt ons in strijd met de regel dat God orde in zijn huis wil, eerbied. Dat is een heel belangrijk principe in de kerk, daarom hebben we ook een kerkorde. En daarom gebeuren de dingen ook overeenkomstig de kerkorde. En daar wordt ook op toegezien. Dat is ook toepasbaar op de eredienst. Heel praktisch. Dat heeft te maken met de manier waarop we zingen. En dan is het buiten de orde als we extra vlug gaan zitten zingen. Alsof we extra langzaam gaan zitten trekken. Dat is buiten de orde. Het heeft te maken met de manier waarop we ons kleden. Dat zal ook naar de orde en naar de eerbied van Gods huis dienen te zijn. Dat heeft te maken met wat we belijden, wat we als kerk als belijdenis hebben en wat we als belijdenis begeren te handhaven en nog te houden, ook in een tijd waarin alles wat met belijdenissen te maken heeft op de tocht komt te staan. Maar de orde is niet dat wij ons laten leiden door onze inzichten, maar alleen door wat de Heere ons heeft geopenbaard in zijn woord. Nu leven we in een tijd, gemeente, ik ben vanmorgen heel concreet, nu leven we in een tijd waarin veel mensen zich beroepen op het feit dat het in de kerk zo duf en zo saai is. En dat het in de vrije groepen veel warmer is en veel beter is en dat het veel sfeervoller is enzovoort. En dat wordt door allerlei mannendagen ook nog gepropageerd en dat wordt ook gereformeerde mensen op die manier ingegoten. En zo zie je hoe langer hoe meer langs allerlei wegen, ook vanuit de evangelische hoek, allerlei invloeden ons kerkelijk leven binnendringen, waardoor de belijdenis op de tocht komt te staan en waardoor het allemaal niet meer zo belangrijk is wat we via onze vaderen overgeleverd gekregen hebben en wat de Heilige Geest toen via het inzicht dat hij geschonken heeft aan de kerk heeft willen toevertrouwen. En dan zie je allerlei experimenten in de kerkelijke erediensten gaan plaatsvinden en dan wordt dit ingevoerd en dat wordt ingevoerd en dat is allemaal naar eigen believen en het geeft geen pas. Want het zet de orde die God wil op zijn kop en het wekt verwarring in de gemeente en oneenigheid en twist en tweedracht. Kijk maar gewoon om je heen. En het is niet anders dan eigenwilligheid die domineert. En dat verfoeit God. Nou, dan zijn we er dus als we dan de orde maar handhaven. En als we dan maar blijven bij datgene wat de Heere ons gegeven heeft. En als we dan eventueel onze eigen begeerte maar intomen. Zijn we er dan? Gemeente, dan zijn we er nog niet. Want we kunnen natuurlijk heel precies zijn. En we kunnen wat de formele kant van het kerkelijke leven en het gemeentelijke leven betreft allemaal precies volgens het boekje te werk gaan. Maar hebt u er dan wel erg in, en dat zien we vandaag ook, dat er dan een stuk verstarring kan gaan optreden. Als de vormen maar intact zijn. Als we het maar precies doen zoals onze vaderen het deden. Dan denken we dat we al een heel eind zijn. Maar ondertussen zit daar geen leven in. En dan krijg je, en zo wordt het dan wel genoemd, een dode orthodoxie. En ik voeg daar vanmorgen aan toe een dode orthopraxie. Een dode orthodoxie, dat is dat je zuiver bent in de leer, zuiver op de graad, dat er niets aan mankeert, maar dat het dood is. En een dode orthopraxie is dat je precies zuiver bent in je leven en dat je op geen enkele manier probeert mee te doen met wereldgelijkvormigheid en al die andere dingen, maar dat het ook dood is. Zoals in de gemeente van Efeze. In Openbaring 2. Daar was best een hoop te prijzen in die gemeente. Dat doet de Heere ook. Maar hij zegt: één ding heb ik tegen u. Niet dat jullie niet orthodox zijn. En niet dat jullie allerlei ketterijen toelaten. En niet dat jullie dit niet precies nemen. Dat heb ik niet tegen jullie. Maar één ding heb ik wel tegen jullie. Dat gij uw eerste liefde verlaten hebt. Dus is het liefdeloos geworden. Dood. Farizees. En zo wordt de geest gebonden. En daarom moeten we er ook op toezien, gemeente, dat wij niet tevreden zijn als wij in de leer maar zuiver zijn en als wij in het leven maar geen al te gekke dingen doen. En laten we daar toch onze godsdienst niet van maken. Want je kunt met al je rechtzinnigheid ook nog niet voor God bestaan. En met al je refo-gewoonten kun je ook niet voor de rechterstoel verschijnen. Het zal gaan om waarheid in het binnenste. En als ik dat dan zo gezegd heb, gemeente, dat die twee gevaren er zijn, vrijbuiterij aan de ene kant en we ontkomen er nauwelijks meer aan vandaag. En die verstarring aan de andere kant en we ontkomen er ook niet aan. Dan gaat u begrijpen dat het pad dat de Heere ons wijst een heel smal pad is. Het is het pad van de waarheid in het binnenste. Het is het pad van het naderen tot de lippen, maar niet alleen met onze lippen, maar met ons hart. Het is het pad van de vreze Gods. Van het Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Van het in leer en leven gebonden zijn en alleen gebonden zijn aan de waarheid Gods. Uit liefde tot die waarheid en uit liefde tot de God der waarheid. Dat hebben we nodig. Ook in de 21ste eeuw. Zonder dat zal het niet gaan. Zonder dat is het gemeenteleven of van de ene kant of van de andere kant uitgehold. En deugt het voor God niet. Het onordelijke of het ordelijke, maar dan liefdeloze leven. Daarom, gemeente, laat het ons er als kerk en laat het er ons persoonlijk dan toch altijd weer om te doen zijn. Dat het waar is in ons leven. En dat we beleven wat we belijden. Dat we het voor Gods aangezicht beleven. Tweede, wat uit dit gedeelte van het woord van God ons duidelijk gemaakt wordt, dat is dat het in de kerk ook nooit gaat om de eer van mensen. maar uitsluitend om de eer van God. En dat was Jozua vergeten. Die ijverde voor Mozes. Zijt gij voor mij ijverende? Jozua, moet je nou zo je best voor mij doen? Dat ze mij maar erkennen en dat ze mij maar de eer geven. Maar daar gaat het niet om, Jozua. Mozes wijst het af. Het gaat hem nu echt weer. En dat komt omdat de Heere hem zo genadig behandeld heeft. Omdat de Heere hem zo'n goede tierenheid zo rijk bewezen heeft. Hij heeft hem niet afgestraft. Hij heeft hem niet ernstig vermaand. Maar hij heeft hem die 70 mannen erbij gegeven om zijn taak te verlichten. Het gaat Mozes nu echt weer om de eer van God. En die eer wordt bevorderd. Als heel het volk zou profeteren. Als heel het volk goed van God zou gaan spreken. Gemeente, laten we dat ook niet vergeten. Dat het niet om de eer van mensen gaat. God heeft mensen gegeven aan zijn kerk. En sommigen hebben een bijzondere plaats en een bijzondere positie in de kerk gehad. Mozes had dat onder Israël en je kunt er nog meer noemen uit de tijd van het Oude Testament. Maar ook de tijd na het Nieuwe Testament heeft God mensen gegeven die een bijzondere plaats van hem hebben gekregen. En die tot bijzondere zegen zijn gesteld. Maar soms vraag je je wel eens af. Of wij voor Calvijn aan het ijveren zijn. Of dat we voor Comrie aan het ijveren zijn. Of voor nog weer een ander. Dat zijn toch de beslissende stemmen ook weer niet. Vallen we misschien toch ook wel eens in de fout van Jozua. Daarom is het wijs om een voorbeeld aan Mozes te nemen. Die het oog weer heeft op de eer des Heren. Zoals je dat later ook leest in de geschiedenissen van Johannes de Doper. Je kent die geschiedenis toch wel in het derde hoofdstuk. Dat de discipelen, het derde hoofdstuk van het evangelie naar Johannes. Dat de discipelen van Johannes eigenlijk bezorgd zijn. Ze hebben hun meester gevolgd. Ze zijn bij hem gebleven. En ze hebben gezien dat de Heer Jezus ook bij Johannes geweest is. En dat hij ook een kring van discipelen om zich heen heeft. En dan komen ze tot de ontdekking. En ze zeggen tegen Johannes: Rabbi, die met u was over de Jordaan, welke gij getuigenis gaaft, zie, die doopt. En ze komen alle tot hem. Met andere woorden, Johannes, uw invloed gaat tanen, u gaat achteruit, de mensen lopen allemaal bij u weg en ze gaan Jezus achterna. En hoe reageert Johannes daarop? Vindt hij dat ook bedroevend? Johannes heeft geleerd, het gaat toch niet om mij. En daarom zegt hij, die de bruid heeft, is de bruidegom. Dat ben ik niet. Maar dat is hij. De vriend van de bruidegom. Dat ben ik. Die staat en hem hoort. Die verblijdt zich met blijdschap. Om de stem van de bruidegom. En zo is dan deze mijn blijdschap vervuld geworden. Het gaat niet om mij. Het gaat om hem. Hij moet wassen. En ik kan dan wel minder worden. Gemeente, gaat het ons daarom? Gaat het ons als ambtsdragers daarom? Hij moet wassen en ik minder worden. Gaat het ons daarom als gemeenteleden? Of willen we graag dat de mensen ook over ons praten en wat wij allemaal doen en allemaal gedaan hebben en nog meer presteren en zo? Of gaat het om hem? Hij is de enige die recht op aanbidding heeft. Hij is de enige die recht op verering heeft. En daarom zou het een zegen zijn als de kerk verlost werd van al dat zoeken van onze eigen eer. Want we zijn van die mensen die altijd maar onszelf op het oog hebben. God mogen er ons van verlossen. Net als dat hij er Mozes van verlost heeft. Toen hij zei, zijt ge voor mij ijverende. Och, laat al het volk des Heren Gods eer toch prijzen. En dan in de derde plaats, gemeente, in de kerk past het ons om ruimhartig te zijn. Dat is het tegengestelde van enghartig natuurlijk. In de kerk past het ons om ruimhartig te zijn. Nou, met al zijn goede bedoelingen was Jozua dat dus niet. Want Eldad en Medad moesten maar zo spoedig mogelijk zwijgen. En iedereen die enigszins buiten de orde is, die moet ook zwijgen. Als ze niet direct bij ons horen en van onze groepering zijn, dan deugt het niet. Dat vind je ook bij de discipelen, die mentaliteit. In het 9e hoofdstuk van het Marcus-evangelie kom je iets dergelijks tegen. Dan vertelt Johannes in hoofdstuk 9, vers 38... Dan vertelt Johannes namens de andere discipelen: Meester, wij hebben een gezien die de duivelen uitwierp in uw naam, welke ons niet volgt. En wij hebben het hem verboden, omdat hij ons niet volgt. Daar heb je dezelfde mentaliteit, die dus kennelijk niet alleen maar bij Jozua aanwezig was, maar die ook bij de oprechte discipelen van de Heer Jezus een keer naar voren kwam. Wij hebben het hem verboden. Hij werpt de duivelen uit. En ze hebben goed begrepen dat hij dat niet in zijn eigen naam deed, maar dat hij dat in de naam van de Heer Jezus deed. Kennelijk gelooft hij dus in de Heer Jezus. Kennelijk gelooft hij dat in de naam van Jezus en dat die naam kracht doet en dat hij van God geroepen is en door God gebruikt wordt om de boze geesten in de naam van de Heere Jezus uit te werpen. Het enige punt is, die man volgt de discipelen niet. Die is niet bij hun groep. Hebben we daar nou goed aan gedaan, zo vraagt Johannes. En dan zegt de Heer Jezus, nee, daar heb je helemaal niet goed aan gedaan. Verbied het hem niet. Want er is niemand die een kracht doen zal in mijn naam en haastelijk van mij zal kunnen kwalijk spreken. Dan laat de Heer Jezus dus via wat hij in dit opzicht tegen de discipelen zegt, laten weten dat ze dat helemaal niet hadden moeten doen. Want als het een man is die in de naam van de Heer Jezus de duivelen uitwerpt, dan is hij niet tegen Jezus. En wie niet tegen ons is, zegt Jezus, die is voor ons. Oh ja, als de mensen een ander evangelie brengen. Als ze een boodschap brengen die tegengesteld is aan het woord van God. Als ze een onvolledig evangelie of een verdraaid evangelie brengen. Dan hebben ze te zwijgen. Dan is het terecht. Als tot zulke gezegd wordt, dan moet je mee ophouden. Dan zegt het woord van God het zelf. Dat zulke tot zwijgen gebracht moeten worden. Dat zijn leugenprofeten. Maar als ze in de naam van de Heer Jezus spreken en in de overtuiging dat zijn naam de waarheid is en dat in zijn naam de krachten van het koninkrijk openbaar komen en dat het geloof in zijn naam nodig is tot waarachtige zaligheid, ook al horen ze dan niet tot onze eigen kleine kring, dan laat de Heere ze toch hun gang gaan. Dat is de ruimhartigheid die er in de kerk is. Niet de ruimhartigheid dat je allerlei wind van leer toelaat. Zeker niet. Niet de ruimhartigheid van de tolerantie dat iedereen toch wel een beetje gelijk heeft. Nee, het zij dat als ze niet spreken naar dit woord, dan zullen ze geen dageraad hebben. Maar als ze wel spreken naar dit woord, gemeente, al zitten ze dan niet op zondagmorgen in de Hoflaan in Middelharnis, maar in de Christiaan de Vrieslaan of aan de Ring. of waar dan ook, dan hebben wij ruimhartig te denken. Niet alsof het in onze eigen kring alleen maar goed is. En alsof je in een andere kerk niet bekeerd kunt worden. Die mentaliteit die kom je ook wel eens tegen. En alsof het in eigen kring alleen maar goed is. En alsof eigen kerkje alleen maar goed is. De Heere werkt daar dwars doorheen. Hij breekt daar dwars doorheen. Bij wie de geest is. En waar de geest werkt, daar is vrijheid. Daar verheerlijkt de Heere zichzelf. En zouden wij in deze tijd, gemeente, waarin we zoveel van achteruitgang, van kerkverlating horen, zouden we in deze tijd, die we in allerlei opzichten een geestelijk duistere en donkere tijd noemen, zouden wij in deze tijd niet het gebed van Mozes, de verzuchting van Mozes overnemen? De Heere bidden. Niet of die er is één, of dat die er is twee bekeren wil. Of dat die hier of daar is een jongen of een meisje in het hart wil grijpen. Maar dat de Heere in zijn genade en zijn in zijn ontferming zo op zijn erfdeel zou willen neerzien dat al het volk des Heren profeten zou zijn. En dat oud en jong, net als op Pinksteren, zoals de profeet Joël heeft geprofeteerd, zonen en dochteren, dienstknechten en dienstmaagden, ouden en jongen, dat ze allemaal vervuld zouden zijn van die geest der genade en der gebeden. En dat ze zouden spreken door dat vernieuwende werk van Gods geest tot eer van God. Heb je daar nou geen zin in? Zou je dat nou ook niet begeren voor jezelf en voor je nageslacht en voor zoveel anderen, dat de Heer zijn geest zou geven in overvloeiende mate? Zou tot verheerlijking van hem zijn. En wat zou er dan van de kerk kunnen uitgaan in deze wegzinkende wereld? En in deze God-onterende maatschappij. En in deze maatschappij die helemaal van het evangelie losraakt. Wat zou er dan nog kunnen gebeuren als God zijn geest vaardig deed worden. En als hij, zoals hij in het verleden ook gedaan heeft, op zou staan met gunstige gedachten. En als hij mensen zou begiftigen met die genade van de geest, waardoor ze zonder schroom en zonder beschaamdheid zouden verkondigen dat de Heere goedertieren is. En als de Heere dat woord met zijn zegen zou willen bedouwen en vele harten zou willen raken, het zou er heel anders uit gaan zien. En de mond van de tegenspreker zou gestopt worden en Satan zou verliezen lijden. Gemeente, laten we het van Mozes overnemen. Van Mozes, met Mozes mee bidden. Och, dat al het volk des Heren profeten waren. Zo ruimhartig denken en zo groot van God denken. Dat is het toch wat we in onze tijd zo hard nodig hebben. Amen. Psalm 19, het zevende vers.
Thank you.
samen danken. Barmhartige God, waar moeten we van zoveel dingen verlost worden? Zoveel dingen kunnen ons in de weg zitten. Ook na ontvangen genade, zoals we bij Jozi waren, bij de discipelen en bij de discipelen van Johannes de Doper tegenkomen. Zoveel dingen, heren, waar een mens van afgebracht moet worden. En daarom bidden wij van u, heren, breng ons af van alles wat niet uit u is. Van alles waarmee wij toch onszelf bedoelen en op het oog hebben en onze eigen grootheid. En breng ons op die plaats waar wij werkelijk met de doper mogen zeggen, hij moet wassen en ik minder worden. Dat is de beste gestalte toch, heren? Dat is ook genade als u dat geeft en als dat beleefd en beleden mag worden. En laat het net als bij Mozes zijn, heren, dat het niet om ons gaat, om wat van ons dan ook. Maar dat het om u gaat, om u de God ook van de orde. Wat hebben wij met onze handen aan die orde van u te veranderen, heren? Dat past ons niet. De God van de orde, die ook God, de God van de ruime genade zijt. En dat zag Mozes. En we bidden het met hem, Heere, geef uw geest op al uw volk. Geef dat er velen mogen komen die voor u leren buigen. Van onze ouden en van onze jonge mensen. Van onze kinderen en van onze middelbaren en van onze grijzaards. En dat er velen mogen leren verkondigen dat de Heere goedertieren is. En dat niet alleen omdat u het zegt, maar omdat u dat in hun leven ook bewezen hebt. En laat zo dat werk van u openbaar komen, ook in onze tijd, heren. En dan hebben we inderdaad veel reden tot zorg. Maar als gij opstaat, ach, wat kunnen er dan, en de geschiedenis bewijst het immers, nog een grote dingen gebeuren. Heren, werk dan met uw Heilige Geest, om Jezus wil. Amen. Psalm 135, het tweede en het elfde vers. God is goed, looft hem tezamen. En Israëlis looft al tezamen. 2 en 11 van 135. ongeacht met uw Gods zegen, de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.